Vier over half zes. En alleen dat goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, aanstaande woensdag kunnen we weer genieten van de horeca, de cultuur. Tot 10 uur, 's avonds wel te verstaan. Dan moeten we ook direct weg daarna.
Dat is nog een punt van discussie. Vanavond komen de burgemeesters weer samen in het Veiligheidsberaad. Dan gaan ze 2 dingen bespreken. Bij de horeca is het wel verstandig om 10 uur te zeggen iedereen er in 1 keer uit. Want dan krijg je toch een soort van opstopping.
Ja, iedereen of tegelijkertijd buiten. In licht beschonken toestand, woensdag zeker.
Precies. Dus je zou ook, en laten we, ik denk ze eerst gaan beginnen bij restaurants. Hè, want daar gaan het in de horeca, als je zegt iedereen mag blijven totdat ze zelf weg willen. Dan gaat het wel, in een natte horeca en een café, dan gaat het wel erg laat worden.
Zeker.
Maar op het moment dat je ergens een hapje gaat eten en je moet stipt om 10 uur met z'n allen weg, dan moet je je toetje misschien nog heel hard naar binnen duwen. Het is veel redelijker om te vragen, kom voor 8 binnen of zorg dat je er op tijd bent. En als je dan een paar minuten later naar buiten kan, dan kan het dan ook wat beter georganiseerd gebeuren. Dus dan zou het kunnen zijn dat het rond 10 uur gaat worden dat je dan die horecagelegenheid kan verlaten.
Maar dan wil iedereen die tweede tafel, denk ik, hè? Gewoon in het restaurant.
Als je wilt volsluiten.
Ja, dan ga je lekker door eten, ja. En dan nog een kaasplankje erbij,
überhaupt die shift.
Hou op met
maar
me.
Even, Ris, want we zijn natuurlijk al vol aan het filosoferen over aanstaande woensdag, maar zover is het natuurlijk nog niet. De finesses, daar wordt natuurlijk nu nog over gesteggeld. Wat weten we tot nu toe allemaal, Leendert?
Ja, wat we tot nu toe weten is dat, wat uit het katshuisoverleg is gelekt, is dat ze de cultuur en de horeca tot 10 uur open mag.
Ja, ja.
Wel placeren. Evenementen binnen tot maximaal 1250 personen. Buiten 1/3 van de capaciteit, dus denk aan een voetbalstadion. 1/3 mag naar binnen. En de doorstroomlocaties gaan mogelijk weer open, zoals het museum of de dierentuin.
Of de pretparken. Maar dan moet je dus wel het CTB op zak hebben, het zogenaamde coronatoegangsbewijs.
Ja, die moet je zeker op zak hebben. En ja,
hoeveel dat G is dat dan?
Zo, dat 3G is dat. Dus dat is hersteld, een prik of een test. En daar zal nog wel discussie over ontstaan, omdat er vorige week een onderzoek van de TU Delft hierover naar buiten is gekomen, zowel over 3G als over 2G. En daarin zeiden ze met Omicron dat het wel erg weinig zin heeft. Hè? Dat het weinig oplevert.
Ja, en dat het eigenlijk geen zin heeft. Hè,
om die hele coronapas eigenlijk. Tenzij je iedereen test. Maar dat was dan ook weer niet te doen.
Nee, in deze fase van de pandemie heeft het niet zo heel veel zin. Dan ook even over de testen. Wat natuurlijk wel weer interessant is. Want dan moet iedereen dus weer testen voor toegang. En dat is volgens mij diezelfde club die heeft gezegd, wij gaan de GGD helpen. Want die lopen een beetje over. Kunnen ze dat dan wel aan, zeg maar, deze nieuwe versoepeling?
Nou, vorige week zei Ernst Kuipers dat ze dat wel aan zouden kunnen.
Okay.
Dat ze genoeg capaciteit hebben op dit moment om dat te doen. Dus laten we ervan uitgaan dat dat ook het geval is.
Ja, heel fijn. Het OMT adviseert om voor schoolgaande kinderen de quarantaineregels die nu vrij streng zijn, 3 kinderen in de klas, hup, de hele klas in quarantaine, om dat aan te passen. Dat zeggen verschillende OMT-leden tegen BNR. Het gaat om arts, microbioloog en hoogleraar Mark Bonte, intensivist Diederik Gommers. Waar moeten we dan precies aan denken? Welke richting wordt het dan helemaal afgeschaft?
Dat denk ik niet. We hebben trouwens rondom dat OMT-advies en dan in de loop naar die persconferentie zijn er altijd wat verrassingen in de hoge hoed.
Ja?
Nou, 1, die noemde ik net al, met wel of niet die cafés gestipt om 10 uur sluiten. De ander, wat ik wel belangrijk om te zeggen, is ook bij de cultuur of bij de bioscoop is het wel redelijk om van mensen te vragen als je om 8 uur naar de film gaat, moet je dan om 10 uur eruit en mis je de laatste 10 minuten van de film? Hè?
Ja,
dat is ook zo gek.
Ja.
En dit zou ook nog zo'n verrassing uit de hoge hoed kunnen zijn. Of in ieder geval iets waar ze het nu nog niet over eens zijn. Het is zo dat als er 3 kinderen in een week ziek zijn in de klas, dan moet de hele klas naar huis. Of als er te veel docenten ziek zijn, kan de hele klas of de hele school kan thuis zitten.
Dicht, ja.
Roos die vroeg mij er vorige week al naar. Nou, het is nu bij mij thuis ook raak. Mijn dochter die moet de aankomende week moet ze thuis zijn.
Ja, ik zat vorige week thuis. Dus,
ja, precies.
We hebben er allemaal mee te
misschien
maken.
Gaan verruimen naar 5 of 10 kinderen. Dat als echt de hele klas ziek is, dan is het ook niet meer zo gek om iedereen thuis te hebben natuurlijk.
Nee.
Maar dat willen ze wel wat gaan verruimen. Want het wordt onwerkbaar wordt op dit moment.
Ik vraag me sowieso af, Leendert, zijn niet al die kinderen inmiddels al besmet geweest? Ik bedoel, ze hebben zo vaak in quarantaine gezeten, die van mij, dat ik denk, nou, we hebben ze allemaal aangevinkt onder de 10.
Ja, en je kan je natuurlijk ook afvragen, als je kind het gehad heeft, wat heeft op, stel dat ze vorige week of 2 weken geleden je kind heeft corona gehad en de volgende in de klas krijgt het. Waarom moet jouw kind dan nog thuis zijn? Want de kans dat er dan nog een besmetting plaatsvindt is zo ontzettend klein. Maar dit is dus een van die puntjes waar we morgen nog duidelijkheid over gaan krijgen.
Ja, nou is er vorige week natuurlijk een motie aangenomen. Er zou niet meer gelekt worden, Leendert. Nou,
ja.
The proof of the pudding is in the eating. Dat is niet gelukt.
Ja, Roos vroeg dat vorige week aan mij. Gaat er niet meer gelekt worden? En ik zei heel optimistisch. Nou, er is een motie aangenomen. Dus laten we.
Daar ga je, Leendert. Ah, ja.
Ja, precies. Ik zei van, laten we van het beste uitgaan. Er wordt niet meer gelekt. Maar uiteraard, nog geen 36 uur later, zaterdagochtend, lagen de plannen, in ieder geval de adviezen van het OMT, lagen alweer op straat. Ik heb vandaag toch even een rondje gemaakt. Caroline van der Plas gesproken, Wiebren van Haga gesproken, Heijink van de SP gesproken. Wat vinden jullie hier nou van? Allemaal mensen die hun naam onder die motie hebben gezet. Die motie is trouwens unaniem door de Kamer aangenomen. Ze zeggen van ja, het is toch wel pijnlijk dat we vragen om, zo zeggen ze het niet echt, niet te lekken, maar ze vragen eigenlijk, zouden jullie ons alsjeblieft als Kamer iets eerder willen informeren over het OMT-advies dan dat de pers geïnformeerd wordt. Nou, er zitten natuurlijk wel haken en ogen aan dit verhaal. Ten eerste, schriftelijk is het OMT-advies er nog niet. Dus alles wat gelekt is, is waarschijnlijk gelekt vanuit OMT-leden.
Individuele leden.
Ja. Ja, dus er is nu ook door Lisa Westerveld van GroenLinks, wat eigenlijk altijd gebeurt nadat er gelekt is, is er een e-mail spoedprocedure gestart om zo snel mogelijk dat OMT-advies naar de Kamer te krijgen. Normaal gesproken wordt het alleen maar gesteund of ondertekend door oppositiepartijen, maar nu heeft ook de VVD, D66 en CDA hebben hun naam daaronder gezet. En dat betekent wel dat er iets aan het veranderen is in de Kamer. Hè. De Kamer wil beter geïnformeerd worden.
Ja.
Dan ligt er nog een tweede motie, die is van Maarten Heijink van de SP. Daar wordt morgen over gestemd. En daarin wordt eigenlijk opgeroepen om de volgorde van besluitvorming te gaan veranderen. Want we zien nu eerst een OMT-advies, katshuisoverleg, ministerraad, persconferentie. En daarna, als alles besloten is en ook al ingegaan is, gaat de Kamer pas debatteren. Die volgorde willen ze nu aanpassen. Dus als er een OMT-advies is, Kamer geïnformeerd, ja, Kamerdebat, dan pas een besluit en dan pas gaan de maatregelen in. Want zoals meerdere Kamerleden tegen me zeiden, de tijd dat er echt, de crisis is wel voorbij, dus op een crisisachtige manier die besluiten nemen, nee, dat zou toch wel voorbij moeten zijn nu.
Ja. Gaan we naar een ander onderwerp, want minister Wopke Hoekstra, Buitenlandse Zaken, die komt over een half uur met een statement over de situatie in Oekraïne. Waar gaat dat over?
Ja, Hoekstra spreekt op dit moment in de Europese Raad met de ministers van Buitenlandse Zaken, de Euro-N, uit de EU. En we verwachten, maar het is nog eventjes onder voorbaat, maar we verwachten dat het gaat over het ambassadepersoneel. De VS, Groot-Brittannië, Duitsland, die hebben het ambassadepersoneel al teruggeroepen, of die gaan ze terugroepen.
Ja.
En de verwachting is nu dat Nederland in ieder geval daar een statement over gaat maken. Of ze dan direct teruggeroepen worden, dat is dan nog de vraag. Maar er gaat iets gezegd worden over de Nederlanders die op dit moment in Oekraïne zijn.
Ja, nou dan als je je ambassadepersoneel terugtrekt, dan is er meestal sprake van een zorgelijke situatie, mm-hmm, in het mogelijke conflict tussen Rusland en, althans mogelijk, er is een conflict tussen Rusland ja, en Oekraïne. Je moet alleen kijken hoe zich dat gaat vervolgen. Hoe groot zijn die zorgen eigenlijk in Den Haag?
Ja, groot. Twee punten. Eentje is natuurlijk zo hartstikke logisch. De zorgen zijn er over wat gebeurt er aan de grens tussen Rusland en Oekraïne, hè? En op welke manier gaat dit uitpakken? Dat is één van de zorgen die nu leven. De tweede zijn mogelijke sancties. Rutte zelf heeft al gezegd hoe groot een mogelijke aanval op de Oekraïne ook is. Dus van een cyberaanval tot daadwerkelijk Russische soldaten op het grondgebied van Oekraïne. Er zullen stevige sancties volgen. En dat betekent dus ook dat Rusland hoogstwaarschijnlijk sancties zou afkondigen tegen Europese en tussen leden van de Europese Unie. En dan moeten we aan gas denken.
Ja.
Dat leeft breed in de Tweede Kamer. Zo ook bij Don Seder van ChristenUnie. We hebben Don nu ook aan de lijn. Don, hoe zorgelijk
Goedendag,
fijn dat je er bent. Hoe zorgelijk is die situatie nu aan de grens bij Oekraïne, wat jou betreft?
Nou, het is zeer zorgelijk. Zoals jullie net aangaven, zijn een aantal familieleden van ambassadeleden van zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk, als ook Duitsland, heb ik vandaag begrepen, die wordt geadviseerd om weer terug te keren. De ambassades blijven wel open, maar er wordt schaalt. Dat geeft toch wel een teken dat de landen ook wel vrezen dat de escalaties mogelijk kunnen oplopen. Vorige week hebben wij een debat gehad in de Kamer om ook te vragen wat dan de rol en de positie is van Nederlanders in Oekraïne en het ambassadepersoneel. Vorige week was daar nog geen aanleiding, gaf de minister aan, om mensen terug te roepen. Ik ben benieuwd wat vandaag het statement wordt. Juist omdat je ook ziet dat andere landen bewegingen maken. En ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval een goede exit-strategie is, een goed plan, hè, zodat we niet in een situatie verzeilen zoals we eerder vorig jaar gezien hebben rond Afghanistan. Maar dat als het nodig is, we kunnen afschalen. En vandaag zullen we horen of het ministerie denkt dat daar nu sprake van is.
Ja, meneer Seder, kijk, de situatie in Afghanistan, hè, die chaos, die willen we natuurlijk niet. Dus dat u als volksvertegenwoordiger hier goed op zit, dat spreekt voor zich. Er ligt natuurlijk ook nog iets anders op de loer. Onze premier die heeft bij een aanval op de Oekraïne stevige sancties aangekondigd tegen Rusland. We weten natuurlijk dat we in Nederland, na de situatie in Groningen, afhankelijk zijn van Rusland voor ons gas. Moeten wij ons zorgen maken over sancties van Rusland tegen ons dan?
Nou ja, de reden waarom Rusland, denk ik, Europa ook onder druk kan zetten is omdat we in zekere zin ook echt afhankelijk zijn van Russisch gas. Mm-hmm. Mochten er sancties komen waarin er geen gas meer geleverd wordt, dan moeten wij ons wel voorbereiden dat onze eigen energievoorziening niet in gevaar komt. Ik heb daarom ook vorige week aangegeven, het is belangrijk om alternatieven nu te verkennen. Denk bijvoorbeeld aan Amerikaans vloeibaar gas, maar ook Israël of Cyprus, die hebben al aangegeven dat ze via Griekenland gas kunnen gaan leveren. Het is nu belangrijk om de alternatieven nu echt uit te gaan werken om te voorkomen dat sancties uiteindelijk ook de Nederlandse bevolking raken. Want dat is het laatste wat je wil.
Maar hoe verstandig is het dan dat Nederland zich met dit conflict bemoeit? Want de collega-Kamerlid Wiebren van Hagen sprak ik vandaag even. Die zei, wij zijn gewoon een hele kleine speler en misschien moeten we ons hier gewoon niet mee bemoeien.
Nou ja, wat je door de hele discussie ook ziet is dat er een poging is om EU-landen of NAVO-landen uit elkaar te spelen. Je merkt dat er verdeeldheid is rond sancties, wat je wel of niet zou moeten doen. En ik denk dat je juist nu, juist daar waar daarop ingespeeld wordt, het belangrijk is dat je als EU-landen gezamenlijk kan laten zien dat je ook daadkrachtig en eensgezind kan zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de EU ook echt wel staat voor, nou ja, mochten er sancties komen, dat ze dat ook kunnen doen, dat daadkrachtig is. En ik denk dat het belangrijk is om ook een signaal af te geven dat als er sprake is van escalatie van ruzie van Russische zijde, dat de EU wel degelijk in staat is om daar weerstand tegen te bieden. Dus om die redenen denk ik dat het belangrijk is dat de EU hier eensgezind en met één mond optrekt.
Dank. Don Seders, Kamerlid voor de ChristenUnie en natuurlijk onze collega politiek verslaggever in Den Haag, Leendert Beekman.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.